In 2018 is het Alexanderplein blauw geverfd. Blauw met een groene rand. Het kunstwerk van ontwerpstudio 75B is een verwijzing naar de Veenpolder waaruit de Alexanderpolder is verrezen. Aan het einde van de 19e eeuw zijn 14 veenplassen drooggelegd. 2500 hectare grond. Eerst gebruikt voor landbouw, daarna voor tuinbouw en tenslotte voor woningbouw. Prins Alexander. 6 meter beneden normaal Amsterdams Peil, het grootste stadsdeel van Rotterdam. Tegenwoordig wonen bijna 100.000 inwoners in 8 wijken. Kralingse Veer, het Lage Land, Nesselanden, Ommoord, Oosterflank, Prinsenland, Schravenland en Zevenkamp. Het centrum van al deze wijken, van Rotterdam-Oost, is het Alexanderplein. Het wordt omringd door kantoren, megastores en een parkeergarage. 5.000 vierkante meter, zo groot is het plein. Maar welke functies heeft het? Hoe wordt er gebruik van gemaakt? En wat vinden de mensen eigenlijk van al dat blauw? Ik spreek met Herman van Dongen op het Alexanderplein. Hij is betrokken bij Hart voor Prins Alexander, een stichting die in 2010 is opgericht. Er lagen toen grote plannen voor het gebied, maar het perspectief van de gebruiker ontbrak. De mensen die er dagelijks komen, de bewoners van het gebied. Hart voor Prins Alexander deed onderzoek naar het plein. Een deel van de ondervraagden vond het schoon, heel en veilig. Misschien het lelijkste compliment dat er is voor een plein. Een vlakte is ook schoon, heel en veilig. Een plein moet schitteren of bruisen. Een plein moet aantrekken, verleiden, verlokken. Een plein is geen operatietafel. Je moet er je knie kunnen openhalen tijdens een partijtje voetbal. Je moet je evenwicht verliezen terwijl je dronken naar huis gaat. Je moet je hart breken op een bankje. Gelukkig wordt er ook gedroomd 6 meter onder de zee. Verrassend genoeg van een ballenbak en een bordeel, maar ook van koffiebarretjes en kleine winkels. En toen architecten en ontwerpers in 2018 werd gevraagd om een visie voor de Alexanderknoop, tilden ze de metrolijn op, maakten de hoofdweg autoluw en tekenden een buitenzwembad. Dat zijn weliswaar plannen voor het jaar 2040, maar toch. Je kunt over het Alexanderplein lopen en leegte zien. Maar je kunt ook al een duik nemen in het blauw en je laten meevoeren door bruisende ideeën. Luister maar naar Herman van Dongen.
Wij zijn bewoners van het gebied. Ook professioneel betrokken bij gebiedsontwikkeling. Vanuit ons vakgebied betrokken bij gebiedsontwikkeling. En zagen de plannen voorbij komen destijds voor de herontwikkeling van wat toen gelijk ook de Alexanderknoop genoemd werd. En wat ons opviel aan die plannen in 2010, dat zijn natuurlijk al oudere plannen, was dat vanuit onze optiek vooral het gebruikersperspectief ontbrak. Van hoe, dus de grote plannen, nog meer kantoren, nog meer retailoppervlak, nog meer faciliteren van automobiliteit. Maar wat mensen die van dit plein gebruik maken, die passeren, want dat is eigenlijk de grootste groep mensen. En wat de bewoners van het gebied van het plein vinden, of het plein, laat ik het anders zeggen, van het centrumgebied vinden. Die visie of die input ontbrak volledig daaraan. Dat was voor ons reden om ons eens goed in te lezen in die stukken. Ons daar een mening over te vormen. En op zoek te gaan naar die bewoners en gebruikers. En hen te bevragen van... Je stapt hier uit de trein, wat kom je hier doen? Ga je hier naar school? Er zit een grote mbo-campus hierachter, duizenden mbo-studenten. Wat is nou de geschiedenis van het gebied en zie je daar nog iets van terug? Speelt dat überhaupt een rol?
Wat kregen jullie terug op zo'n vraag?
Ja, dat was heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen dat er een behoorlijk grote groep mensen was die het op zichzelf eigenlijk prima vonden. Want het was immers schoon, heel en veilig, zoals dat genoemd werd. En we kregen vooral van jonge mensen, van mbo-studenten, het meeste respons. En dat varieerde van ideeën voor een ballenbak hier buiten op straat tot een bordeel, zelfs dat werd nog genoemd. Ik zeg het er maar even bij. Waar ik aan wil geven dat ons opviel dat vooral jonge mensen zich niet laten afremmen door allerlei ideeën van dat gaat toch niet gebeuren of dat kan niet. En dat was voor ons eigenlijk onmiddellijk aanleiding om juist met die mbo-studenten aan de slag te gaan. En dat was ook onze eerste activiteit. We hebben toen een groep van 60 mbo-studenten uitgenodigd om een dag lang met elkaar te gaan brainstormen over hoe dit zich zou moeten ontwikkelen. We hebben het een beetje gekaderd tot het plein, want anders wordt het ook veel te groot natuurlijk. Daar kwamen de meest fantastische en wilde ideeën uit. En die zijn eigenlijk nog steeds actueel.
Kun je een voorbeeld noemen?
Nou, vooral, we staan hier nu achter een container omdat we anders elkaar niet kunnen verstaan omdat het zo waait. Het waait hier, dus doe daar iets aan. Maak het gewoon, zorg dat die wind, want die grote gebouwen die zuigen enorm veel wind aan. Het komt natuurlijk allemaal uit het westen, dus logisch dat het hier landt. Dat is één. Tweede is, maak vooral kleinere en intiemere plekken op het plein, want het is nu gewoon te groot. Het is bijna 5000 vierkante meter en het wordt maar voor een heel klein deel gebruikt. En derde is, heel belangrijk, zorg ervoor dat er in de plinten op straatniveau, dat er activiteiten zijn. Dat er meer horeca is, meer kleine diverse aanbod van winkeltjes en dat soort dingen meer. Dat kwam er vooral uit, ja.
Jullie hebben in 2017 een prijsvraag uitgeschreven voor dit plein. Waar waren jullie naar op zoek?
Ja, wij zijn in 2017 begonnen met een programma over een zoektocht naar de identiteit van Prins Alexander. Eigenheid, waar gaat het nou eigenlijk over als je in dit gebied woont, werkt en leeft? Wat is nou de geschiedenis van het gebied en zie je daar nog iets van terug? Speelt dat überhaupt een rol? En uit dat programma, dat waren lezingen, bijeenkomsten, workshops, excursies, kregen we heel veel terug over dat er toch een behoorlijk grote groep mensen die kennis hebben van het feit dat we hier in een gebied wonen wat heel bijzonder is, namelijk 6 meter onder de zeespiegel ligt. En de diepstgelegen bebouwde polder van West-Europa is. En dat werd tijdens een van die workshops, was wel erg leuk, een uniek deep selling point genoemd. En we dachten van, nou, volgens mij hebben we hier iets te pakken. En tegelijkertijd dachten we van, waarom zie je dat nou hier niet terug als je op die Alexanderknoop landt met de trein, of als je gaat winkelen, of als je hier in de stadswinkel gaat, dat is de enige functie die hier aan het plein gevestigd is, of als je hier werkt. Waarom zie je dat niet terug? Toen hebben wij 5 bureaus gevraagd. Dat was een opdracht samen met het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Om daar een voorstel voor te doen. Maak een tijdelijk ontwerp voor het plein. Ook weer om dat te kaderen, want anders wordt het veel te groot. Wat dat verhaal kan vertellen. Van waar gaat het nou eigenlijk over als je in Prins Alexander bent? Als je hier uit de trein komt of hier loopt? We hebben toen gekozen voor het meest radicale ontwerp. Dat werd ons niet in eerste instantie in dank afgenomen. Dat was dus een knalblauw plein. Inmiddels is dat blauw er al een beetje af.
Verwijzing naar het water?
Verwijzing naar het water, absoluut. Met groene banden om het nog wat vriendelijker te maken. En een prachtige foto van Jorrit Kluitman van de Rotte. Tegen de wand die de parkeergarage van het plein scheidt, om het zo maar te zeggen. En het was een statement. Dat is het nog steeds. Aandacht voor deze plek. Dat is 1. 2. Aandacht ook voor de bijzonderheid van deze plek. En aandacht voor de wateropgave in dit gebied. Want ja, laten we eerlijk zijn. Je kunt je natuurlijk best wel serieus afvragen of je hier in 2050 nog kunt blijven wonen als je niks doet. Zo maar te zeggen.
Het is het grootste stadsdeel van Rotterdam. Prins Alexander. Er wonen 100.000 mensen. Vertelde je me eerder. Je bent hier naartoe gekomen uit Blijdorp, jaren geleden, met het plan, ik ga hier 5 jaar wonen. Ik heb iets meer ruimte nodig en daarna ga ik terug. Maar je woont hier nog altijd.
Ja, precies.
Waarom hou je zoveel van?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Kijk, toen ik hier naartoe ging, toen mijn vrouw had een huis uitgezocht. Ik maak het eventjes persoonlijk. Ik dacht van, nou prima, niks mis mee huis. Tuin, ruimte voor de kinderen, et cetera. Maar ik dacht van ja, maar ik mis gewoon eigenlijk alles wat ik in het centrum van de stad wel heb. Dat ik gewoon kan lopen naar de Schouwburg, dat ik gewoon naar Lantaarnvenster kan, ik noem maar op. Dat ik gewoon mijn dingen kan doen, dat er een ruimer aanbod is en gevarieerde aanbod van winkels, et cetera. Maar tegelijk werd ik me toen ik hier woonde bewust van de kwaliteit van het gebied. Het is ongelooflijk fijn om hier te wonen. Ik ben in die tijd ook gewoon verhuisd binnen het gebied. Dus niet terug naar de stad, maar van oostervlak.
En waarom is het zo fijn? Want als je Prins Alexander zegt, dan zeg je metro en trein. Je zegt de megastores, zeg je.
Ja, dat zegt de Alexander.
Het zijn de kantoren die er zijn. Wat maakt het zo fijn?
Dat is wat je hier ziet op de Alexanderknoop. Klopt. Mm-hmm. Dat is ook niet het beeld wat je wat representatief is voor het gebied. Kijk, het zijn 8 wijken. En die allemaal vanaf de jaren 50 bedacht en vanaf de jaren 60 gebouwd zijn. Het zijn ook wijken die allemaal een eigen stedenbouwkundige visie, naoorlogse stedenbouwkundige visie vertegenwoordigen. Dat is op zichzelf al prachtig om te zien. Maar dat zeg ik toch vanuit mijn persoonlijke interesse. Waarvan er een aantal wijken zijn die gewoon echt goed ingericht zijn. Zorgvuldig ingericht zijn. Ommoord en het Lage Land. Prinsenland en Nesserlanden. Zijn fijne wijken om te wonen. Er is veel ruimte. Er is veel mogelijkheid. Er zijn veel mogelijkheden om te recreëren. Veel groen. Het is, en daar ben ik ook eerlijk over, gewoon betaalbaar. Relatief rustig. En kort samengevat, als ik naar het station ga, ben ik in 9 minuten sta ik op Centraal Station Rotterdam en loop ik naar het Schouwburgplein. Dus eigenlijk is dat wat ik zo graag wil redelijk dichtbij.
Toch is men heel erg op zoek naar het verhaal voor de toekomst van dit gebied. Je noemde zelf net, het wordt omschreven als de Alexanderknoop. Wat zou er voor jou, wat heb jij op je wensenlijst, wat er echt veranderd moet worden hier?
Ja. Nou, wat er hoog op mijn wensenlijst staat, en niet alleen die van mij, maar van velen met mij en gebruikers ook, van met name dit stuk van van de knoop, is dat er meer levendigheid komt op dit plein, of laat het niet tot het plein beperken, maar in zijn algemeenheid in de openbare ruimte rond dit gebied. Dat er een gevarieerde aanbod komt kleinschalige winkels. En belangrijk, meer culturele activiteiten. Want niet iedereen wil altijd met de trein of met de laatste metro weer terug naar Prins Alexander. Als je naar de stad gaat. En wat mijn persoonlijke wens is, en die ook van, en waar de stichting zich ook hard voor maakt, is dat zich dit ontwikkelt tot een bruisend hart van Rotterdam-Alexander. En dat gaat verder dan alleen maar Rotterdam-Alexander, want eigenlijk is het centrum van de oostelijke regio van Rijnmond. Je hoeft niet zo heel ver te lopen hier vandaan om de weg over te steken en zijn Kapel aan de IJssel. Dan verandert er eigenlijk helemaal niks, alleen het heet dan Kapel aan de IJssel. Maar die mensen maken ook gebruik van al deze voorzieningen hier. Dus een goede inrichting van de openbare ruimte of buitenruimte met ontmoetingsplekken, intiemer. En waar je ook, als je er bent, je ook thuis voelt en jezelf in herkent als je in Prins Alexander woont. En daarbij, belangrijk, is dat dan wel voorwaarde is dat dit plein of welk deel van de knoop je ook als plein zou definiëren.
Herman, ik wil terug naar 2010. Toen ben jij met een aantal anderen, heb je stichting Hart voor Alexander opgericht. Kun je daar iets over vertellen? Waarom?
Ga je nooit meer weg?
Ja, stichting Hart voor Prins Alexander. Dat durf ik niet te zeggen, of ik nooit meer wegga. Zoals ik nu woon, denk ik niet meer. Maar daar durf ik geen zekerheid over te zeggen. Dat weet ik niet. Nee.
Ik sla op de vlucht voor de wind en schuil een café Wilskracht. Iemand die nooit weg wil, is Marco Bunk. Hij begon in 1999 zijn café aan het Alexanderplein. 21 jaar later zit hij er nog steeds. In het centrum van de echte Rotterdammers, zoals hij de omgeving noemt. Geen toeristen, geen expats, maar mensen uit het Lage Land, uit Nesserlanden, uit Ommoord, waar hij zelf ook vandaan komt. Marco Bunk kent het Alexanderplein als geen ander. Hij heeft het geboren zien worden. Je kunt erover praten als het leegste plein of het laagste plein van de stad, maar voor Marco is het Alexanderplein het jongste plein van de stad. Maar het mag wel volwassen worden.
Ik ben hier in 1999 begonnen. We hebben deze zaak toen overgenomen. In 1993 is hier ooit Grand Café Dommelshoek begonnen. En in lang verhaal kortmakend, eind 98 kwam het te koop. En in juni 99 hebben we het overgenomen samen met mijn moeder. En waarom? Kijk naar buiten zou ik zeggen. Ik bedoel, toen de tijd ook al een groot woongebied. Prins Alexander. Een heel groot winkelgebied. Hè, de Oosterhof, tegenwoordig Alexandrium. Een metro, een treinstation en busstation naast de deur. Dus een ideale plek voor een horecabedrijf, zou je zeggen. Ja, en 21 jaar later zit ik hier nog. Dus dat is ook wel gebleken.
Kende je het gebied al toen je er neerstreek?
Jazeker, jazeker. Mijn moeder is opgegroeid in Ommoord. Ik zelf heb ook in Ommoord gewoond en in Lage Land. En ik woon nog steeds hier in de regio. Dus ik ken het gebied goed. Maar dit is eigenlijk, ik zeg altijd, het centrum van de echte Rotterdammers.
En waarom?
Omdat Ja, het centrum van Rotterdam, dat weten we allemaal. Dat is al de afgelopen 10, 15 jaar aanvoerder van heel veel mooie lijstjes. Het bruist, hè? Rotterdam bruist, hoor je veel over. Maar dat betekent ook dat er steeds meer internationale studenten, expats komen. En dat huizenprijzen door het dak gaan in het centrum. En dat hoor ik ook wel terug van de mensen uit dit gebied. Dat Rotterdam verandert wel heel hard en heel veel. En met name de wat oudere mensen die we hier ook in geruststellende hoeveelheden voorradig hebben. Die vinden dat allemaal wel wat snel gaan. En die hoeven niet meer zo nodig naar dat centrum van Rotterdam. Want je vindt hier ook alle faciliteiten. Nou zijn er nog wel een aantal zaken die onderbelicht zijn. Zoals horeca. Er zit hier weinig horeca. Ja, dat maakt het voor mij heel interessant.
En je zit hier nu 21 jaar. Hoe heb je het plein zien veranderen in die al die jaren?
Nou, ik heb het plein geboren zien worden. Want het Prins Alexanderplein is helemaal nog niet zo oud. Ik denk dat het een van de jongste pleinen van Rotterdam is, wat dat er gaat. Want in 2002 hebben ze dit plein aangelegd. En wat zo interessant is daaraan, is dat ze toen de tijd, de gemeente zei toen van Marco, dat wordt een heel horecaplein hier zo. Ik denk, nou, dat is mooi, hè? Want net zoals autohandelaren, die zitten ook allemaal bij elkaar en dan verkoop je toch meer auto's op de een of andere manier. Ik denk, nou, dat wordt prachtig hier zo, wordt een soort uitgaansgebied. Ja, ik zit nog steeds te wachten. Hm. Ik ben nog steeds moederziel alleen hier op dat plein. Dus je ziet dat zo'n proces heel lang kan duren. En dit plein heeft weinig tot geen functies helaas gekregen. En daarmee is het een heel uitdagend plein.
En waar zitten de uitdagingen?
Nou, het is eigenlijk een lege vlakte die je moet oversteken. Om te komen bij, in dit geval vanuit ons bedrijf gezien, naar de megastores of naar de woonboulevard.
Mm-hmm. Dus van de metro ook, hè?
Van de metro, het station, om het gebied in te lopen. En daarmee is het dus eigenlijk een soort, door die leegte en de grootsheid daarvan, is het een soort obstakel geworden.
Want neem ons even mee in je dromen voor dit plein. Hoe zie jij het voor je over 5 jaar of over korter, als je het over het zeggen hebt? Wat zou je willen veranderen?
Nou ja, wat ik zou willen veranderen is de leefbaarheid van het plein, de functies van die het plein ontbeert. Dat kan gewoon. Hè. We hebben hier de ruimte. Er woont op dit moment nagenoeg niemand direct aan het plein. Dat gaat in de toekomst wel veranderen, maar dat zal nog inderdaad 5 jaar of 10 jaar weg zijn. Dus tot die tijd hebben we hier de ruimte om van alles te ondernemen, te verzinnen. En zeker in deze coronatijd, waarin natuurlijk de culturele sector en de festivals en de horeca ook enorm dreunen heeft gekregen. En we moeten daar weer van gaan herstellen. En hoe gaan we dat dan doen? En daarin zie ik wel mogelijkheden voor dit plein. We hebben nu dat Rotterdam Verlicht hier op het plein tot uiting gebracht met het water. Daar heb ik ook wat muziek aan toegevoegd.
Even voor de luisteraars, het tot 6 meter hoogte zie je blauw licht. Ja. Bomen staan onder water als het ware, als verwijzing naar die 6 meter onder NAP. En ja. Daarboven is het groen, hier 's avonds.
Ja, daarboven is het niet direct groen hoor, maar het is in elk geval blauw tot die 6 meter. Daarnaast is het grootste oppervlakte van het plein is volledig blauw. En daar zitten dan ook weer groenstroken in. En dat is weer een kunstwerk wat eerder al is toegevoegd aan het plein. Nou, sommige mensen vinden dat mooi, andere mensen vinden het niet mooi. Leuk om te vertellen is, toen dat kunstwerk werd gerealiseerd, hebben wij in 2 weken tijd ongeveer 40 extra uren moeten draaien om iedereen te vertellen wat er nou precies de achterliggende gedachte van van dat blauwe plein was. Maar goed, alles wat je aandacht geeft wordt mooier. En mensen kunnen beter van je over je lullen als van je zuipen. In mijn geval als horecaondernemer. Dus ik vind al lang best dat er wat gebeurt. En we hebben dus dat nu die verlichting. Van Mothership, die heeft dat gerealiseerd op verschillende plekken in Rotterdam. En zo ook hier. En ik zei meteen van, joh, weet je, als we daarna ook nog eens geluid, muziek onder zetten. Zodat het de beleving versterkt. En dat geeft wel een heel gaaf...
En wat hoor je als je hier loopt s'avonds met het blauwe licht, door het blauwe licht?
Rustgevende muziek met watergeluiden op de achtergrond. Maar,
heb je dan niet het gevoel als, dat je verdrinkt hier? 6 meter onder NAP.
Nee. Maar het geeft wel een soort rust. Mensen moeten het zelf maar eens komen ervaren, zou ik zeggen. Want het is alsof je naar live in een documentaire aan het kijken bent. Dat je wel eens een goed stuk televisie ziet over een stad of zo. Waarin dan een rustig mooi muziekje klinkt. En je een aantal beelden gepresenteerd krijgt. Dat gebeurt hier ook, maar dan echt op het plein. En dat is zo interessant, leuk om te ervaren.
We gaan naar buiten, naar het plein. Luisteren naar de rustgevende geluiden met water op de achtergrond. Misschien komt het door de kabbelende soundtrack. Misschien door de afbeelding van het polderlandschap op de wand van de parkeergarage. Een slootje, wuivend riet. Marco Bunk verlangt ineens naar de natuur.
Op deze plekken waren de weilanden gewoon nog en er liepen de koeien ook nog. En dat was natuurlijk wel grappig, want als je nu kijkt, dan is het een groot geweld van grote stenen, grauwe gebouwen. En dat, dat is wel typerend voor eigenlijk de groei die Rotterdam heeft doorgemaakt, de ontwikkeling die Rotterdam heeft doorgemaakt.
En zou je meer groen terug willen op deze plek? Zou dat werken voor het plein?
Ja, groen moet je doen, dat moet je altijd doen. Groen heb je nodig. Groen natuur doet de mensen ook goed. En ik denk dat we er echt aan toe zijn, ook in dit gedeelte van Rotterdam, om de manier waarop wij naar de buitenruimte kijken van onze omgeving, directe leefomgeving, om die drastisch aan te pakken. En daar hoort gewoon meer groen bij. Absoluut.
En kun je een voorbeeld noemen? Wat zou je anders? Want we horen ook een beetje dat die bomen in de weg staan voor een festival of voor een event op dit plein.
Ja, zeer zeker. Dat heb ik altijd al geroepen. En een boom kan ook een obstakel zijn, hoe triest ook. Ik heb wel eens gezegd, zet die in grote bloempotten neer. Dan kun je ook gaan experimenteren met die buitenruimte. Dan kan je het heel spannend maken. Want er wordt ook wel eens nagedacht om misschien moet dit plein wel geen plein blijven, maar een park worden. Nou, dat is een hele interessante gedachte. Maar wat doet zo'n park tussen al die grote kantoorpanden hier zo? En hoe gaan we dat dan ervaren? En kunnen we dat misschien niet eens een klein beetje experimenteel gaan uitproberen voordat we weer een definitief ontwerp maken zoals het Prins Alexanderplein in 2002, waar we het eerder over hadden. Dan, zo'n functioneel strak plein, wat dit eigenlijk is. Zonder functie. Moeilijk.
Je denkt aan de mens in tijden van lockdown. De maatregelen worden steeds strenger. Er mag minder, er kan minder. Wat nog wel kan is wandelen. En dat is wat we massaal doen. Hoeveel miljoen meer stappen zijn er gemaakt sinds de eerste lockdown in maart? Hoeveel schoenen hebben we versleten? Hoeveel vogels gezien? We trekken erop uit in de ochtend om de nevel te zien verdwijnen. We pauzeren met een rondje om ons blok. We lopen door het donker en slaan straten in die we niet kenden. Komen op plekken waar we niet eerder waren of eigenlijk nooit kwamen. Kades, pleinen, parken. Het is geen flaneren, geen slenteren, geen kuieren. Het is ontdekken of eigenlijk herontdekken. We bezien opnieuw de buitenruimte. De straten, de gebouwen, de inrichting van de stad. We hechten er meer waarde aan, maar stellen ook vragen. Waarom waait de wind hier zo hard? Waarom is alles van steen? Waarom is het plein eigenlijk geen park? Waarom komen we hier anders nooit?